Dit is een podcast van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
Drie vragen in 30 seconden kunnen voor jouw patiënt het verschil maken tussen blijven roken of echt stoppen. Welkom, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Is er ook een doktersassistent in de zaal? Mijn naam is Kitty Joachims. En het mag duidelijk zijn, ons thema van vandaag is stoppen met roken. Welke rol speel jij als doktersassistent? En kan dat ook als je geen stoppen met roken coach bent? Hoe maak je het onderwerp bespreekbaar? Of beter gezegd, hoe doe je dat zonder ellenlange gesprekken te voeren of dat er ongemakkelijke stiltes vallen? Nou, daarover ga ik in gesprek met mijn gasten van vandaag. En dat zijn Linda, welkom. Leuk dat je er bent. Jij bent vrijgevestigde stoppen met roken coach. Je hebt een eigen praktijk, Esculaap Medische Assistentie in Midden-Limburg. En je werkt ook als doktersassistent. En je bent ook lid van de expertgroep Stoppen met Roken, de NVDA-expert.
Ja, dat klopt.
Ja, welkom.
Dankjewel.
Britt, jij bent doktersassistent en jij doet onder andere het stoppen met roken spreekuur bij jou in de praktijk.
Klopt.
Waar doe je dat?
In Muiden.
Oké. Okay. Ja. Ook leuk dat jij er bent. Welkom.
Dankjewel.
En tot slot, Billy, goed dat jij er bent. Ook jij bent doktersassistent en ook jij houdt spreekuur stoppen met roken in de praktijk. Ja. Waar, en waar doe jij dat?
In IJsselstein.
In IJsselstein.
Ja.
Nou, welkom. Ja. Leuk dat jullie er zijn, alle drie. En voor de goede orde, als we het hebben over stoppen met roken, dan hebben we het niet alleen over stoppen met roken van sigaretten of andere rokerswaren, maar we hebben het ook over vapen. Hè? Dus daar komen we straks ook nog wel op terug in deze aflevering. Maar eerst even dit, want als ik zo hier en daar een beetje navraag doe bij doktersassistenten, dan krijg ik de indruk dat veel doktersassistenten eigenlijk helemaal niks doen met stoppen met roken. Ze verwijzen misschien binnen de praktijk wel door, maar daar houdt het eigenlijk mee op. Heb ik dan navraag gedaan op de verkeerde plekken, Linda? Of is dat een geluid wat jij ook herkent?
Ja, dat is zeer herkenbaar, maar gelukkig zie ik daar wel steeds meer verandering in komen. Vanuit oudsher was huisarts of POH die stoppen met rokenzorg deed. En ik heb ook veel scholingen georganiseerd voor NVDA en Regio Limburg. Mm-hmm. En dan vraag ik ook van, wat doe jij met stoppen met roken? Ja, alleen als ik een afspraak bij de POH moet maken. En dat is zo jammer, want doktersassistenten zijn talenten. En er zijn veel meer kansen en mogelijkheden om het gesprek aan te gaan.
Ja, ja. Hoe komt dat, denk je, dat zoveel doktersassistenten dat nog niet doen?
Wellicht omdat ze het niet direct als hun taak zien. Dat kan. Dat het ook door de werkgever niet zo direct als hun taak wordt gezien. En dat belemmert de doorgroei voor jou als doktersassistent. Maar als je kijkt ook in het beroepscompetentieprofiel, dat thema preventie en signaleren en voorlichten wel degelijk een taak van je is. Alleen moet je de kansen en mogelijkheden zien om het in de praktijk toe te kunnen passen.
Ja, nou, jullie kunnen dat gelukkig wel, Britt en Millie. Jullie doen dat wel, hè?
Ja.
Ik begin even bij jou, Britt. Hoe ging dat? Was dat spreekuur er al toen jij in de praktijk kwam? Of heb je het zelf opgezet?
Nou ja, we hadden niemand die het stop met roken begeleiding deed, want de huisartsen hadden er geen cursus voor gevolgd. En we hadden geen praktijkondersteuner die dat kon doen. Mm-hmm. Dus ik heb toen aangeboden van, ik vind het heel leuk om dat te gaan doen. Laat mij dat dan doen. En toen ben ik de cursus gaan doen en zodoende.
Ja.
Ja.
Dus je bent het echt zelf gaan opbouwen eigenlijk.
Zeker, ja.
Ja, ja. Ja. En was dat meteen een vanzelfsprekendheid bij de rest van van jouw teamgenoten?
Zeker, ja. Die maken voor mij dan de afspraken of verwijzen naar mij doordat ze mij kunnen bellen om een afspraak te maken. Ja. Ja.
En hoe ging dat bij jou, Millie?
Ja, ik had een collega al toen ik jaren geleden dan bij deze praktijk kwam werken. Mm-hmm. Was er al een collega mee bezig. Mm-hmm. Dus dat is echt al 20 jaar geleden. en ik denk dat dat toen geboren is vanuit de hart- en vaatrisicomanagement.
Ja.
Om dat aan te kaarten. En die hadden scholingen gehad. En op een gegeven moment was er nog iemand nodig. En toen ben ik dat ook gaan doen. Van, joh, dat wil ik wel graag doen als het kan. Dus scholing gevolgd en er zo ingerold. En uiteindelijk zelf wel je eigen spreekuur vormgeven en je eigen manier van werken.
Ja.
Want dat is gewoon toch wel ook verschillend.
Ja.
Ja. Ja.
Jij zei net al even, Linda, in de opleiding wordt er niet altijd aandacht aan gevraagd. Doktersassistenten denken soms, het is mijn taak niet. Het werd ook nergens beschreven eigenlijk, hè, dat je als doktersassistent daar iets mee kon doen.
Nee, dat klopt. Vanuit de opleiding word je opgeleid vanuit ziekte en aandoeningen. En het stukje preventie mag steeds meer aandacht krijgen. Dus daar liggen zeker nog wat mogelijkheden. En de NVDA is er ook heel hard mee bezig om dat uiteindelijk in de opleidingen zover te krijgen.
Ja, maar er zijn wel successen geboekt, heb ik begrepen, in de afgelopen tijd.
Ja, jarenlang geleden toen ik zelf bedacht van, maar doktersassistenten kunnen veel meer betekenen dan alleen maar verwijzen naar de POH. Heb ik het thema neergelegd bij de NVDA. Want ik ben ervan overtuigd dat doktersassistenten daar veel meer in kunnen betekenen. Ook zij hebben moeten leren omdenken van, ja, dat is inderdaad zo. Zij kunnen ook veel meer betekenen. Dat heeft uiteindelijk geleid dat ik binnen de NVDA-academie scholing heb opgezet samen met de NVDA van hoe kun je binnen je bestaande werkzaamheden het stoppen met roken thema aankaarten.
En inmiddels is het ook opgenomen in de zorgstandaard tabaksverslaving, hè?
Ja, dat was een ander belangrijk aspect. De stoppen met roken zorg en de richtlijnen en standaarden, daar worden over heel veel professionals gesproken en steeds over de huisarts en de praktijkondersteuner. En ik was op een gegeven moment bij een bijeenkomst waarbij de vernieuwing van de zorgstandaard besproken werd. Ik denk, en nu sta ik op, waarom hebben jullie het niet over de doktersassistent? En als je weet dat meer dan 35.000 doktersassistenten in Nederland actief zijn, nou, dan hebben we het wel over een significante beroepsgroep. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid, en nogmaals grote dank met steun van de NVDA, dat we de doktersassistent als professional mee hebben opgenomen in de zorgstandaard tabaksverslaving. Nu 2022, met de versie 2025, die wordt binnenkort gepubliceerd.
Kijk, dat zijn mooie stappen, mooie ontwikkelingen. Ja, dan toch even naar die dagelijkse praktijk. Hè? Als jullie mensen in je spreekkamer krijgt, die al dan niet willen stoppen met roken, of daar misschien door jullie collega of eerder door jullie zelf op geattendeerd zijn. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat eigenlijk, dat eerste moment? Wat is een goed moment om daar tegen een patiënt over te beginnen? Als die er niet zelf over begint.
Ja, dat is heel wisselend, denk ik. Ik maak wel veel mee dat de artsen bij ons regelmatig naar ons doorverwijzen, naar mijn collega en mij. Omdat ze dan COPD hebben, hoestklachten en dan is er de vraag, rook je? En dan, nou, ga er eens over nadenken of ga eens praten met een van de dames. En dan komt iemand, wordt ingepland op het spreekuur. En dan gaan we eerst eens kijken, inderdaad, hoe graag wil iemand stoppen? Wie zit er tegenover je? En dat ze zelf eerst gaan nadenken. En ik denk dat dat het eerste zaadje is wat je altijd legt.
Ja.
Dat ze zelf gaan nadenken en ze de ruimte krijgen om er ook over na te denken. En daarna bel je nog eens op van, joh, heb je nog behoefte om een vervolg eraan te geven? En en dan vaak ga je gewoon in, dan heb je een traject.
Ja.
En dan doe je echt een intake. Ga je kijken naar de plannetjes en kijken hoe iemand... wat ik heel belangrijk altijd vind is van, wat brengt het roken iemand?
Mm-hmm,
en dan op zoek te gaan naar de tegenhanger.
Ja, oké. Okay, ja.
Want iemand rookt niet voor niets. Het is knijterverslavend natuurlijk.
Mm-hmm, ja.
En het is niet makkelijk om te stoppen.
Ja, precies.
Ja.
Britt, hoe gaat dat bij jou? Herken jij dit? Zeg jij ook van, soms heeft het gewoon even een wat langer traject nodig?
Nee, bij mij komen ze nu meestal wel echt wel als ze al willen stoppen. Dat ze daar zover zijn. En hebben ze ook al voor zichzelf een plan gemaakt wat ze dan willen. Er zijn natuurlijk soms een paar die dat nog niet weten, maar de meeste weten het wel.
Ja,
en dan
okay.
is het gesprek wel een stuk makkelijker.
Ja. Ja. Maar jouw collega's, of misschien jijzelf ook wel, op het moment dat je niet in jouw stoppen met roken spreekuur zit, zullen toch ook wel eens patiënten zien waarvan ze denken van, het zou toch mooi zijn als je die sigaretten zou kunnen... Als je daarvan af zou kunnen komen, is er dan een moment waarop je dat kunt aankaarten? Is er een haakje wanneer je eraan begint? Als je het niet zozeer hebt over als er al iets aan de hand is, maar in de preventieve sfeer?
Dat gebeurt nog wel te weinig, denk ik.
Ja?
Ja, ja, ik doe zelf alle inschrijvingen en dan merk ik wel heel erg dat het er echt op het formulier staat. En ik zie dat er bijvoorbeeld al is een poging gedaan. Dat ik het dan wel een beetje probeer aan te boren, maar het wordt nog wel te weinig gedaan.
Ja. Dus jij zou eigenlijk zeggen, dat mag en moet veel eerder.
Ja.
Ja. Ik zie jou ook driftig knikken, Linda.
Jazeker.
Ja.
Jazeker. Je geeft al een heel mooi voorbeeld aan met inschrijven. Als dan, er wordt ook de vraag gesteld, rook je ja of nee? Maar wat doe je als je ja aanvinkt en je doet er dan niks mee? Dus dan laat je al een eerste kans liggen. Dat stukje handelingsverlegenheid om dat te vragen als iemand op het spreekuur komt voor een andere klacht die in eerste instantie niks met roken te maken heeft, zie je dat daar professionals toch verlegen zijn om dat te vragen. En het goede nieuws daarin is dat het ook wel beschreven staat in de richtlijn dat je aan iedere roker mag vragen of die rookt. Mm-hmm. Maar ja, dan zul je eerst moeten weten of iemand rookt. Dus daarom zijn die Very Brief Advice Plus vragen heel handig. Want je begint met de vraag, rookt u?
Ja.
En daarmee kun je dan verder handelen.
Daar komen we zo meteen nog even op terug. Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, en dat vraag ik aan jou, Millie. Moet je gediplomeerd coach zijn of stoppen met roken coach om erover te kunnen beginnen tegen een patiënt?
Om erover te beginnen, denk ik niet. Ik denk wel dat je als iemand hoesklachten heeft of geïrriteerde keel, veel keelpijn, hè, ook jongeren en zo, dat je wel kan vragen, goh, veep je, rook je. Daar hoef je niet gediplomeerd voor te zijn.
Mm-hmm.
Om iemand te begeleiden, goed te begeleiden, denk ik wel dat het heel... Ja, dan heb je toch wel wat tools nodig. En is het goed om een cursus te volgen en verdiepingen te volgen. Ik heb daar nog steeds heel veel aan.
Ja.
Ik leer nog iedere keer.
Ja.
Nou, ik doe het al ruim 10 jaar. Maar dus ja, ik vind dat daarin moet je wel, als je het goed aan wil pakken... Ja, dan moet je wel geschoold zijn,
ja,
zeker.
Ja.
Maar het beginnen erover, zeker niet.
Nee, mag en kan en misschien moet wel.
Ja,
iedereen,
je mag meedenken met iemand. Waarom heeft iemand ergens last van? En dat zijn wel de opties waardoor iemand ook zelf iets kan doen tegen zijn kwalen.
En Linda, als je in de preventieve sfeer daarover zou willen beginnen, hè, wat zijn dan goede momenten? Is dat dan een moment als iemand komt voor een vingerprik of als iemand voor iets totaal anders komt, hoe zie jij dat?
Ja, als iemand voor iets anders komt, stel je hebt vrattenspreekuur en bij het kindje ben je vrat aan het aanstippen. Je ruikt dat de ouder rookt. Dan is dat zo'n moment, en nogmaals, dat doe je wel op sensitieve wijze, maar is dat wel zo'n moment dat je dat zou kunnen vragen. Middels die very brief advice vragen.
Ja, ja. Ja, dus eigenlijk... Kun je het op elk moment en in elk consult, zou je het op het woord kunnen gooien?
Ja.
Ja. En kan en mag je dan ook een advies geven? Of mag dat dan alleen degene die daarvoor opgeleid is? Kijk ook even naar jou, Britt, maar ook naar jou, Millie.
Hoe bedoel je met advies?
Ja, als je een advies gaat geven aan de patiënt of als je ze verder gaat helpen, dan moet je wel daarvoor opgeleid zijn.
Het ligt er een beetje aan wat voor advies je geeft, denk ik. Want als je bijvoorbeeld zegt van, nou, heb ik iemand hier rondlopen die je kan helpen met stoppen met roken. Ik adviseer hem eventueel met haar contact op te nemen. Is natuurlijk wat anders dan dat je echt heel diep op het advies ingaat.
Ja, ja. Beetje afhankelijk van hoe het gaat. Ja, zometeen aandacht voor het stopminuutje. En als iets in een minuutje kan, dan klinkt dat denk ik de meeste doktersassistenten als muziek in de oren. Want tijdgebrek zullen jullie ongetwijfeld ook allemaal ervaren in de dagelijkse praktijk. Maar eerst...
Aan de balie.
Als doktersassistent krijg je de gekste dingen aan je balie. Van serieuze uitdagingen tot hilarische bloopers. En er zijn genoeg leuke, ontroerende, gekke, ongelofelijke anekdotes te vertellen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie ook zoiets hebben meegebracht. Iets, een succes willen delen of een blooper of iets geks. Of...
Ja, iets nee, geks.
Iets geks, vertel.
Nee, we hadden, het was een mevrouw en die kwam van middelbare leeftijd. En die kwam voor de uitslag van haar chlamydia-test. En die was positief, dus... Moest vertellen van, joh, ja, het is positief. Dus ja, het moet wel behandeld worden. Ach, zegt ze. Chlamydia. Ja, dat heerst op het werk van mijn man. Oké, dus toen was ik even flabbergasted. Ja. Zo van, wat moet ik nu? Oké, weet je wel. toen ging ik vragen of ze eigenlijk überhaupt wel wist wat het was.
Ja.
En, dus, maar dat, daar hebben we nog wel heel erg veel lol om gehad in de praktijk.
Kan ik me iets van voorstellen, ja.
Ja.
Linda, wat heb jij voor aan de balie?
Nou, vanuit een telefoongesprek, maar dan niet een anekdote, maar ja, de dokterscenten hebben ook onderbuikgevoel talenten.
Mm-hmm.
En zo begeleidde ik een zwangere vrouw die veepte. En in het eerste gesprek ga je dan samen berekenen van hoeveel milligram nicotine zou je nou binnenkrijgen. Want dat is met vepen veel lastiger om daar inzicht in te hebben. En uit haar eerste informatie kwamen we uit aan ongeveer 10 milligram nicotine wat ze per dag binnen zou krijgen. Maar gaandeweg merkte ik toch dat dat verhaal niet precies zou kunnen kloppen, want ze was constant aan het vepen. Zelfs 's nachts, de veep had ze 's nachts naast haar bed aan de oplader liggen. Dus ik vroeg haar op een gegeven moment om een foto van de verpakkingen te maken. En zij schrok zich een hoedje en voor mij verraste het niet, maar uiteindelijk bleek, want ze deed zelf ook nog eens smaakjes toevoegen, wat in Nederland verboden is. Dus ik zag al een heel laboratorium op de badkamer om allemaal te mixen. Maar uiteindelijk bleek dat ze 68 milligram nicotine per dag binnen zou kunnen krijgen. Dat is te vergelijken met 68 sigaretten als zwangere vrouw. En dat is natuurlijk wel iets heel anders als 10 milligram.
Ja.
Dus daar schrok ze zelf ook enorm van. En dat is het venijn van vepen. Je hebt het ook niet in de gaten.
Nee, precies.
Je hebt er geen nauwelijks klachten van. En als je er klachten van krijgt, dan is het ook vaak meteen goed mis.
Ja.
Je kunt het nog steeds vrij overal, makkelijk overal doen, makkelijk verkrijgen. Dat is daar echt wel het venijn.
Ja, maar deze dame was zwanger.
Ja, dat is een andere misvatting. Dat ze zei ook heel trots, ik ben al gestopt met sigaretten roken, maar ik veep nu. Nou, dan gaan net zo goed de alarmbellen af, want nicotine is gewoon een teratogene stof. En dat wil je het liefst zo vlug mogelijk uit het lichaam hebben. Dus dat is ook de marketing truc van de tabaksindustrie om het als middel tegen stoppen met roken in te zetten, om de traditionele tabaksrokers te helpen met stoppen met roken. Maar de jeugd heeft het ook ontdekt. En zo ernstig, het is ik denk wel onderhand wel een pandemie aan het worden.
Mm-hmm.
Maar een veep, daar zitten nicotinezouten in die nog verslavender zijn, waardoor het nog lastiger is om daar van af te komen. En daarbij is het nog ernstiger dat 2/3 van de jongeren die roken, die gaan daarbij ook nog, die vepen, die gaan daarbij ook nog eens roken. Dus ze krijgen dan nog meer nicotine binnen.
Ja.
Dat is dat dual use, wat gewoon venijnig is, want nicotine beschadigt je hersenen. En het brein ontwikkelt zich tot 23, 25 jaar. En uiteindelijk blijkt dat het wel onherstelbare schade is.
Ja, ja. Hoe is het met die dame en met haar zwangerschap afgelopen? Als ze zoveel nicotine binnenkrijgt?
Ja, dat was zoveel nicotine in een zwangerschap. En ik ben extra geschoold om mensen met kinderwensen, zwangere vrouwen en een partner te begeleiden. Dit had ik zelf ook nog niet meegemaakt in die periode. Dus ik heb wel met mijn achterban van de taskforce Rookvrije Start hier overleg gehad, ook met een verslavingsarts daar overleg gehad. En in principe doe je iemand die rookt in de zwangerschap geen hulpmiddelen adviseren, tenzij. Nou, dit was zeker zo'n tenzij-situatie. En in Share Decision hebben we dat ook samen afgesproken, dat ze wel wat nicotinevervangers gekregen heeft. Ze is 2 weken rookvrij geworden. Niet gebleven, want ze kreeg een miskraam.
Ach.
Ze was vrij vlug toch wel weer in staat om het stoppen met vapen weer op te pakken. En inmiddels is ze meer dan een half jaar vapevrij. En klaar voor een gezonde toekomstige zwangerschap.
Kijk, mooi. Ja, mooi. Ja.
Ja,
maar wat vreselijk. En wat een misvatting inderdaad. Hè? Ja. Dat zullen jullie ongetwijfeld op jullie spreekuur ook krijgen, Brit. Mensen die denken dat ze door te gaan vapen minder schade berokkenen.
Ik heb nog niet mensen die vapen op mijn spreekuur gehad. Dus daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Maar ik denk dat er wel heel veel misvatting over is. Zeker.
Ja.
Ik denk ook ouders naar hun kinderen toe. Er wordt zo onschuldig naar gekeken. En kinderen beseffen zelf niet eens wat ze eigenlijk doen. Nou, een jong brein is extra verslavingsgevoelig.
Ja.
En ik denk echt wel dat we ook echt een paar stappen terug doen nu. Met deze pandemie, wat Linda zegt, hè, dat bijna dat dat is. En er wordt natuurlijk ook heel veel ingezet om vapen te, om het duidelijker te maken. Maar ik denk echt dat daar een hele strategie voor moet komen. Maar ook met handhaving.
Mm-hmm.
Want je kan het verbieden, de smaakjes. Maar ik bedoel, in Duitsland en België is
ja,
alles verkrijgbaar.
Kan je het zo halen, ja.
Heeft geen zin. En ze doen inderdaad bij de bakkersfabriek, kunnen ze weer smaakjes toevoegen aan de... Ze verzinnen iedere keer wat.
Ja.
Maar als een lagere school, op een middelbare school, waar je het gewoon ontzettend veel ziet, denk ik, scholen hebben ook een verantwoordelijkheid. Ouders hebben een verantwoordelijkheid. Ja. En ik denk dat de overheid ook echt moet handhaven door, als jij iemand ziet vapen en je ruikt een luchtje... Ja.
Ingrijpen.
Ingrijpen, maar dat gebeurt helemaal niet.
Nee,
helemaal
maar het wordt ook zo aantrekkelijk gemaakt, hè?
Ja,
mooie kleurtjes, lekkere geurtjes, lekkere smaakjes.
Idee.
En
geen
volgens mij
idee.
Kun je er ook al dingen mee met dat ding waar je mee veept. Ik heb
Pac-Man.
Geen ervaring, gelukkig.
Er zit een Pac-Man op en als je dan nog zoveel veepjes neemt, dan heb je weer een hogere score.
Ja, maar dat is toch bizar?
Echt bizar.
Ja.
Nou, het is nog ernstiger. Ja. Er zijn zelfs al veeps met THC erin. Dus hoe erg wil je het hebben om... En dat is met name de boodschap die we... waar wij ook als doktersassistenten een rol in hebben. We moeten onze kinderen beschermen.
Ja.
Mensen die roken of vapen motiveren om daarmee te stoppen. Maar we hebben hier ook een taak naar onze kinderen toe.
Ja. Zie jij ze op het spreekuur? Britt zegt, ik heb eigenlijk
weinig,
geen vapen.
Heel weinig. Ik denk ook echt dat het een dat mensen het nog niet bewust zijn dat het zo slecht is.
Ja.
En van mij mogen er echt lessen komen op school. En ik denk al gewoon groep 7, 8.
Ja.
Voordat het puberbrein gaat komen. Maar dat ze wel al een voorsprong... Dat ze weten wat ze doen. En ze weten echt niet wat ze doen.
Nee.
Ze denken dat het een lolly is of zo.
Ja.
Ja.
Nou ging het in de casus die jij inbracht, Linda, ging het over een zwangere vrouw. En ik hoop toch inmiddels dat iedereen wel weet met een kinderwens hoe schadelijk roken is. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de baby. Kun jij daar een rol in spelen als doktersassistent, Britt?
Ik denk het zeker. Ja, zeker omdat ik natuurlijk ook stop met roken begeleid. Ja, die mensen moeten ook gewoon die hulp erbij voor krijgen.
Ja.
En uitleg erover krijgen en dat ze weten... Dat wat voor schade het aan kan richten, want sommigen hebben ook echt geen idee. Dus ik denk er echt wel preventief van meer dat het doktercentrum daar ook heel veel over kunnen vertellen.
Ja. En er is een kansrijke start is er daarvoor. Hè? Wat is dat? Hoe werkt dat?
Je kan mensen, hè, stelletjes met een kinderwens, mm-hmm. kan je doorverwijzen als ze zwanger willen worden of als ze al zwanger zijn. Je kan het zelf doen natuurlijk, als je daar, wij zijn er ook voor geschoold inderdaad. Kan ze ook doorverwijzen naar een kansvrije start. En dan hebben ze telefonisch en via de app kunnen ze laagdrempelig hulp vragen en om te stoppen.
Ja.
Zelf ben ik heel erg, ik vraag het ook nog wel eens als we met de kinderen waren of een kleintje en je ruikt bijvoorbeeld inderdaad met aanstippen dat de ouder rookt. En dan zeg, mag ik je iets vragen? En ik rook buiten of onder de afzuigkap. Zeg, en dan verwijs ik ze altijd naar het filmpje van puur rookvrij over derdehands rook. En dat is zo confronterend. En ik heb meerdere patiënten die zo in shock waren toen ze dat zagen, dat ze direct gestopt zijn voor hun kinderen.
Ja. Dus ondanks dat we allemaal weten hoe slecht het is, hebben we het nog niet in de gaten hoe slecht het is.
Nee.
Ja. Ja.
Daar wil ik graag een aanvulling op maken, want waarschijnlijk bedoel jij telefonische coaching rookvrije ouders.
Ja.
Om specifiek te verwijzen naar die doelgroep, dus bij kinderwens, dat is zowel als man en vrouw, of zwangere vrouwen en hun partner, of kinders, ouders met kinderen tot 18 jaar. Maar kansrijke start gaat specifiek over de eerste 1000 dagen, geteld vanaf de conceptie tot het tweede jaar van het kind. En liefst ook nog de periode daarvoor. En daar tellen we 3 maanden tot een jaar voor. En wat kansrijke start nou specifiek maakt, het gaat erom dat het investeren in de eerste 1000 dagen van een kind levert zoveel rendement op, daar kan niks anders tegen op. Het gaat om niet alleen investeren in het kind, maar ook in de ouder in die situatie. En als je dan ga doorvragen van waarom rookt iemand of waarom vindt iemand het moeilijk om te stoppen met roken, zeker in die kwetsbare positie waar ze dan in kunnen verkeren, dan zijn er vaak heel veel andere problematieken. Denk aan stress of aan mentale problemen of huisvestingsproblemen of financiële problemen. En dan is stoppen met roken vaak nog het laatste ding waar ze dan nog voldoening uithalen. En dat is waar Kansrijke Start op inzoomt. Niet alleen naar één thema kijken, maar vooral de mens daarachter. Wat heeft die aanstaande ouder of ouder nodig om voor het kind een optimale start te geven? Daar kan stoppen met roken een onderdeel van zijn. Maar er zijn veel meer deelgebieden die dat beschrijven.
Ja, het stopminuutje, Britt, dat is iets wat jou misschien in jouw werk wel een beetje helpt. Dat je in 30 seconden of vooruit, laten we zeggen in een minuut, dat je 3 vragen kunt stellen. Pas jij dat toe? En welke 3 vragen zijn dat dan?
Eerlijk gezegd dat ik dat niet heel erg toepas. Dat is een dingetje waar ik niet heel erg mee bezig ben. Ik vind gewoon dat ik probeer ook echt wel de vooral bij de patiënt te laten wat ze willen. Mm-hmm. Dus ik vraag bijvoorbeeld wel, ik zie dat u rookt. Wilt u daar iets mee? En dan laat ik aan de patiënt zelf over of ze daar echt daadwerkelijk wat mee willen. En als later terug te bellen.
Ja. Ja. Nou, volgens mij heb je dan de eerste 2 vragen al goed, toch Linda?
Ja, ik ben niet heel bewust mee bezig.
Ja. Aardig goed. De eerste vraag, het gaat eigenlijk heel kernachtig. Vraag, vertel en verwijs warm. Mm-hmm. Dat zijn de 3 haakjes. De eerste vraag, heel mooi zoals je het zei. De eerste vraag kan zijn, nu u toch hier bent, rookt u nog? Kun je dus ja of nee krijgen?
Ja, die vraag gaat Britt natuurlijk niet stellen, want ze heeft al een stoppen met roken spreekuur. Dus ze weet al dat
ze
iemand
weet
rookt.
Het,
ja.
Zij weet het al, maar even uitgaande van de taak van elke doktersassistent, die kan dat wel vragen. Ja. Als de patiënt zegt van ja, ik rook, dan kun je aangeven van mocht u willen stoppen, dan gaat het beste met professionele begeleiding en eventueel met een hulpmiddel. En het is gratis, voorgoed. Zou u dat willen? Krijg je ja of krijg je nee? Bij ja kun je vragen van mag ik uw gegevens doorgeven aan mijn collega of aan een stoppen met roken coach om met u contact op te nemen om dat verder te bespreken. Dus je hebt daarbij toestemming nodig om de gegevens te delen. Dus dan krijg je weer ja en dan krijg je weer nee of nee. Bij twijfel dan kun je ook nog een volgend gesprek aanbieden. En als iemand zegt nee juffrouw, ik heb nergens last van. Als iemand dus nu in ieder geval nee zegt. Mm-hmm. Dan kun je aangeven, u weet in ieder geval dat hulp mogelijk is, dat het, u kunt daarvoor bij me terechtkomen, ik help u dan graag verder. En zet het wel in je eigen dossier en kom er wel later op terug. Dat is wel een vervolgtaakje.
Ja, dus de vraag nog eens een keer stellen over een tijdje.
En door deze 3 vragen op deze manier te stellen, ga je niet een discussie aan, maar heb je iemand wel zonder oordeel de juiste informatie meegegeven, dat ze weten dat hulp bij de hand is.
Ja. Helemaal niet zo gek, Britt, dat jij die vragen niet gebruikt. Want ze zitten bij jou al op het juiste spreekuur. Ja. Maar wellicht is het iets voor je collega's. En zou je hen dit kunnen geven als handvat?
Ik heb het ook allemaal meegegeven en ze zijn er nu al meer mee bezig.
Oh, kijk. Ja.
Nou, alleen de huisarts mag ook nog wat meer gaan doen.
Iedereen moet daar natuurlijk aan mee werken.
Dat hoor je dus heel vaak. Ik heb er geen tijd voor. Nou, daar is deze methode voor ontwikkeld. Die is wetenschappelijk onderbouwd dat het werkt. Dus pak weer je kans, zou ik zeggen.
Ja. Als er op dit moment een doktersassistent zit te luisteren die denkt van ik wil in mijn huisartsenpraktijk ook een stoppen met roken spreekuur opzetten, want dat is er nog niet. Millie, heb jij dan tips voor deze mensen?
Ja, je kan eigenlijk op de site van de NVDA kan je al best wel veel informatie vinden. Trimbos Instituut kan je heel veel informatie vinden, maar ook de scholingen om coach te worden natuurlijk. Mm-hmm. En per praktijk is het heel wisselend hoe spreekuren ingericht zijn. Maar dan adviseer ik altijd van probeer wel echt een ruimte te plannen die daarvoor gereserveerd is, zodat je echt je mensen kwijt kan, dat je een vervolg kwijt kan, dat je echt een trajectje af kan leggen met mensen.
Ja, ruimte in de agenda bedoel
ruimte
je daarbij.
Ruimte in de agenda, ja. En ik denk, op de Trimbos en de NVDA is echt een hele hoop te vinden. En ook bij enigszins bij Cabies.
Bij rookstopzorg, daar kun je ook hele plannen vinden, zoals je dat bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk zelf kunt uitrollen, maar ook in andere settings. Dus het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, nee. Het ligt klaar.
Ja, precies. Nou, heel goed om dat te weten. Ja, en daarmee komen we alweer aan het einde van deze aflevering. We mogen eigenlijk aan het eind van deze aflevering, denk ik, concluderen dat de rol van de doktersassistent groter is dan je misschien in eerste instantie dacht. Hè, van signalering tot preventie. Maar ook, net als Britt en Millie, een zelfstandig spreekuur draaien binnen de praktijk. En met die drie vragen in 30 seconden of dat ene stopminuutje kun je dus echt wel het verschil maken. Dankjewel, Linda en Britt en Millie. Fijn dat jullie er waren.
Dankjewel, Kitty.
Ik ben benieuwd naar jouw reactie en of jij die drie VBA-plus vragen al kent en misschien ook toepast. Als je vragen hebt over dit onderwerp of als je inhoudelijk wil reageren, doe dat dan via jouw favoriete podcast-app. En vergeet ook niet om daar deze podcastserie te beoordelen. Wil je nou meer weten, bijvoorbeeld over die VBA-plus, hè, over de vragen of over waar je meer informatie kunt vinden, check dan de show notes voor handige links. En een aanrader is ook ons vakblad, de doktersassistent. In het blad van afgelopen september, en dan hebben we het over september 2025, vind je onder andere uitgebreide informatie over vapen. Je krijgt het blad thuisgestuurd als je lid bent van NVDA. In de volgende aflevering hebben we het over doktersassistenten in opleiding. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Nogmaals, dank jullie wel en graag tot de volgende keer. Dag!
Dit was een podcast van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Wil je lid worden of meer weten over ons? Kijk dan op nvda.nl.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media. Jouw partner in podcasten.